Hallo iedereen, welkom bij Beursbabbel. U luistert naar de Nederlandstalige podcast over waardebeleggen. Mijn naam is Joël Scholz en samen met mijn medeoprichter Sam Hollanders lezen we de boeiendste boeken en volgen we voor u de memo's en de blogs van de grootste waardebeleggers. Alle afleveringen zijn gebaseerd op teksten die u vindt op onze website www.beursbabbel.be. Hey, dag allemaal. Welkom bij deze 57ste podcast van Beursbabbel. Vandaag gaan we het hebben over drie specifieke domeinen in het wereldje van de aandelen. We gaan het hebben over de kleine aandelen, we gaan het hebben over familiale aandelen en we gaan het hebben over de ondergewaardeerde of de waardeaandelen. Elk afzonderlijk van deze domeinen bekeken, presteren ze vandaag duidelijk minder goed, want alles draait vandaag over de overgewaardeerde multinationals. Sam vond het daarom ook een juist moment om nu wat research te gaan doen en eens te gaan kijken hoe deze drie domeinen historisch gezien over de hele lange termijn presteren. Hij ging wat graafwerk doen in verschillende studies die deze drie domeinen bespreken. En dat leidde tot deze podcast met als titel Kleine familiale waardeaandelen, een recept voor succes, met een vraagteken erachter. De uitgeschreven tekst van deze podcast kan u vinden uiteraard op onze Beursbabbel-website. Voor de verstaanbaarheid van de podcast laat ik de titels van de studies weg of kort ik ze in, omschrijf ik ze wat, want anders zou het een heel onduidelijke en onverstaanbare podcast worden. Maar u kan de volledige titels uiteraard vinden in de uitgeschreven tekst. Daar gaan we. De tekst van Sam Hollanders, kleine familiale waardeaandelen, een recept voor succes? Vraagteken. In mijn beleggingen heb ik een voorkeur voor kleine familiebedrijven, die ook nog eens goedkoop noteren. Er wordt algemeen aangenomen dat zowel small caps als familiebedrijven op de lange termijn beter presteren op de beurs. Hetzelfde wordt gezegd van de value factor, de waardefactor. Dat kan toch niets anders zijn als we die drie gaan combineren voor een geweldig recept voor succes. Maar zijn al deze factoren wel zo doorslaggevend? Dat is wat ik samen met jullie nu wil gaan bekijken. Hoe definiëren we eerst en vooral de drie factoren? Small caps worden vaak gedefinieerd als bedrijven met een marktkapitalisatie tussen de 200 miljoen en de 2 miljard. In principe spreken we over dollars en euro's, maakt niet zo gek veel uit. Onder de 200 miljoen vinden we dan de microcaps en lager zelfs in marktwaarde de nanocaps. Ik ben niet vies van zo'n microcap indien een opportuniteit zich aandient. Boven deze bedragen vinden we de midcaps tussen de 2 miljard en de 10 miljard. En daar nog eens boven spreken we over large caps. Ten tweede, familiebedrijven. Deze definiëren we als bedrijven waar de beslissingen worden beïnvloed door een strategische aandeelhouder of familie. Dat kan gaan van de oprichtersfamilie, maar ook van latere aandeelhouders, zoals bijvoorbeeld bij de Koninck. Dit kan variëren van zeer kleine bedrijven tot de grootste bedrijven ter wereld. Ook Meta, Facebook, is nog een familiebedrijf met Mark Zuckerberg die nog meer dan 13% van het bedrijf bezit. Hoe groot het aandelenpercentage in het bedrijf is, speelt minder een rol dan wel de invloed die de familie heeft op de strategische beslissingen van het bedrijf. De bedrijfscultuur en de waarde die het hecht aan de lange termijn overlevingskansen van het bedrijf boven de korte termijn winst. Ten derde, de value-aandelen of waarde-aandelen zijn aandelen die goedkoper noteren dan hun intrinsieke waarde. In het moderne waardebeleggen wordt deze intrinsieke waarde berekend op basis van wat het bedrijf in de toekomst kan opbrengen. Als we echter kijken naar de studies hieromtrent of wanneer we deze als factor gaan gebruiken in een ETF, dan spreken we meestal over aandelen die goedkoop noteren aan de hand van eenvoudige factoren zoals koers-winstverhouding of koers-boekwaardeverhouding, ook wel in het Engels multiples genoemd. Presteren ze beter? Laat ons eerst eens naar de small caps gaan kijken. Er wordt algemeen aangenomen dat small caps beter presteren dan de large caps op de lange termijn. Het begon allemaal met een studie van Fama & French in 1997, die zowel de grootte van het bedrijf als ook de waardefactor onderzocht. Volgens deze studie presteren small caps gemiddeld jaarlijks 3,1% beter en dat in een periode tussen 1927 en 1981, toch een vrij lange periode van 54 jaar. Verder is er de studie van Ibbotson Associates bekend, waaruit bleek dat small caps large caps significant versloegen sinds 1926, zelfs tijdens periodes van recessies en correcties. De theorie is dat kleine aandelen sneller herstellen en een hogere groei doormaken na een recessie. Een studie van de Canadese professor of finance, Lorne Switzer, uit 2010, genaamd The Behavior of Small Caps, en voor één keer ga ik u toch de volledige benaming geven, Behavior of Small Caps versus Large Cap Stocks in Recessions and Recoveries, an Empirical Evidence for the United States and Canada. U begrijpt waarom ik de titels in het vervolg ga weglaten. Deze studie bevestigt deze stelling, maar nuanceert dat het niet in alle regio's of periodes geldig is. In Europa zijn de resultaten nog meer gemengd. Volgens de studie van Dimson, March & Staunton 2004, die zegt dat verschillende Europese landen, ja, dat de large caps daar beter presteren dan de small caps. Ook via ETF's bleek dat small caps het beter deden dan large caps, volgens een studie van Giorgio Rompotis, dat is een Griekse professor uit 2019. Maar dan is er ook het artikel in Financieel Worldwide, of in het Engels Financial Worldwide, A Quick Review of the Literature Regarding Small Cap Premium, 2017, van onze vriend Aswad Damodaran. Dat is een autoriteit op het gebied van waarderen van bedrijven, is al een paar keer in deze podcast aan de orde gekomen. Hij zegt dat deze small cap premie helemaal niet zo zeker is. Tussen 1978 en 2013, dat is al een wat recentere periode, heeft de Russell 2000 index, dat is de small cap index in Amerika, een bijna gelijk rendement gehaald als de grotere bedrijven, namelijk ongeveer 12%. In de periode tussen 1926 en 2012 zou er wel een outperformance geweest zijn van 1,8% per jaar. Maar dat ging gepaard met een verandering in de wetgeving in de periode 1975-1983, die de deur opende voor fondsen om ook in kleinere bedrijven te kunnen beleggen. Als we deze eruit filteren, dan krijgen we een gelijk rendement van ongeveer 8%. Damodaran merkt ook op dat als je aandelen met een marktkapitalisatie van minder dan 5 miljoen, de hele kleintjes dus, uit de studie haalt, dat het effect dan ook verdwijnt. En we zouden dus eigenlijk moeten spreken van een nanocap-premie in plaats van een smallcap-premie. Studies over de tweede groep, de familiebedrijven. Ook over de prestaties van familiebedrijven zijn er veel studies die aangeven dat deze beter presteren dan hun tegenhangers die niet onder controle staan van een familie. Volgens een studie van Credit Suisse en Boston Consulting Group behalen familiebedrijven hogere rendementen en presteren ze daardoor beter op de beurs. Vooral de lange termijnvisie, lagere schuldgraad en focus op kwaliteit en duurzaamheid zijn differentiërende factoren. Een studie van Andersen en Riep uit 2003 wijst erop dat het effect zeker aanwezig is wanneer de CEO afkomstig is uit de stichtende familie. Ook in Duitsland is er een verband gelegd. Als de stichtende familie een controlerende functie heeft in het management of de raad van bestuur, leidt dat tot betere rendementen. Zowel van het bedrijf als de rendementen op de beurs. In een studie over familiebedrijven in het Verenigd Koninkrijk kwamen enkele onderzoekers in 2015 tot een andere conclusie. Daar zou inderdaad een positieve factor spelen voor familiebedrijven, zolang het belang van de familie niet te groot wordt. Zodra het belang van een familie hoger wordt dan een percentage van zo'n 31%, vermindert het positieve effect. En waarschijnlijk heeft dat te maken met governance issues. Villalonga en Amit kwamen in hun studie tot de conclusie dat binnen de Fortune 500 bedrijven de combinatie van een oprichter als CEO of oprichter als voorzitter van de raad van bestuur ideaal is. Als daarentegen afstammelingen van de oprichter aan de macht komen, is de kans groot dat zij waarde vernietigen. Studies over de derde groep, de value-aandelen. Ook bij value-aandelen komen we uit bij de studie van Fama en French die we al eerder hebben genoemd. Ook hier zou deze factor op de lange termijn andere factoren zoals groei verslaan. We vinden echter voornamelijk oudere studies terug, zoals die van Bauman, Scott, Mitchell en Miller uit 1998. In deze studie vinden ze een consistent patroon in 21 landen over 10-jarige periodes waarin de value factor de groeifactor overklast, zowel op totaal rendement als rendement gewogen naar risico. Ook tussen 1999 en 2014 was de value factor de best presterende factor op de Amerikaanse beurs, volgens een studie uit 2017. Deze studie vindt deze betere prestaties over zowel small, mid als large caps. Een recente studie over de beurs in Korea vond geen betere prestaties bij de value factor, terwijl een andere studie voor India juist een heel sterk effect zag. In weer een andere studie uit december 2021 vinden we echter dat sinds de financiële crisis van 2008-2009 de groeifactor beter presteerde dan de value factor. De dominantie van de groeifactor zou voortkomen uit niet alleen de goede prestaties van technologiebedrijven, maar ook uit de zeer lage rentes. In een studie uit 2020 kunnen we de conclusie trekken dat deze mindere prestaties het gevolg zijn van het feit dat de niet tastbare actieven van bedrijven niet goed worden weergegeven in de klassieke value-factoren. Laat ons nu eens kijken naar welke de reden kunnen zijn van betere prestaties voor de drie factoren. Hoewel de studies voor de drie factoren tegenstrijdige signalen geven, zijn er wel logische verklaringen te vinden waarom sommige aandelen binnen deze segmenten beter presteren dan hun tegenhangers. Voor de small caps is dat bijvoorbeeld de groeimogelijkheid. Het is logisch dat over het algemeen kleinere bedrijven meer ruimte hebben om te groeien en sneller kunnen groeien. Deze bedrijven zijn flexibeler en kunnen makkelijker anticiperen op opportuniteiten dan hun grote tegenhangers, waar toch vaak bureaucratie insluipt. Ze kunnen strategieën makkelijker aanpassen en nichemarkten beter bedienen, wat allemaal resulteert in snellere groei en bij gevolg betere rendementen voor beleggers. Vaak worden ze ook niet even goed opgevolgd door de markt. Er zijn weinig analisten die deze bedrijven volgen, waardoor positieve ontwikkelingen vaak langer verborgen blijven. Hierdoor zijn ze ook vaak aantrekkelijke doelwitten voor overnames door grotere bedrijven die een nieuwe niche willen betreden, hun marktaandeel willen vergroten of gewoon een nieuwe technologie willen opkopen. Bij de familiebedrijven zien we dan weer factoren zoals de lange termijnvisie, sterke bedrijfscultuur en loyaliteit van het personeel als belangrijke elementen. Ook de voorzichtige benadering van schulden en reputatie zorgen voor vertrouwen bij klanten en beleggers. Net zoals bij de small cap profiteren de meeste familiebedrijven ook van meer gestroomlijnde beslissingsketen, vaak stevig in handen van de familie, wat alles sneller en efficiënter maakt. Bij de value-aandelen zien we dan weer tegendraadse beleggingen in tegengestelde cyclische bewegingen als een van de verklaringen. Doordat de markten niet efficiënt zijn en tijdelijk korte termijn problemen vaak extrapoleren naar de toekomst, durven bedrijven onterecht te goedkoop worden. Deze twee factoren zorgen ervoor dat aandachtige beleggers die hun huiswerk maken, kunnen profiteren van deze foutieve waarderingen. Indien de bedrijven bovendien blijven presteren, genieten we vaak van een stabiel en relatief hoog dividendinkomen, om de tijd van wachten draagbaar te maken. En zelfs al loopt niet alles zoals het hoort, doordat je ze zo goedkoop kan kopen, mag er al wat gebeuren om je met een verlies op te zadelen. Je hebt altijd een marge van veiligheid. Laat ons nu eens kijken naar de andere kant. Natuurlijk zijn deze segmenten ook niet zonder risico. Zo zijn de kleinere bedrijven vaak veel volatieler en kunnen ze in een recessie als eerste naar beneden tuimelen. Door hun kleinere omvang zijn ze ook vaak gevoeliger voor een vertraging van de economie, zeker als ze in een zeer specifieke niche actief zijn. Bij familiebedrijven moeten we dan direct denken aan nepotisme. Is de opvolger wel de geschikte kandidaat, of is deze enkel de opvolger omdat hij of zij een afstammeling is van de oprichter? In welke mate houden ze bij het leiden van het bedrijf rekening met de minderheidsaandeelhouders en hoe balanceren ze de noden van het bedrijf met die van de familie? En dan spreken we nog niet van de mogelijke familieruzies die bij opvolging kunnen ontstaan, welke de voortgang van beslissingen jarenlang kunnen bemoeilijken en vertragen, soms met desastreuze gevolgen. Bij value-aandelen is het moeilijk om uit te zoeken of een bedrijf al dan niet terecht goedkoop is. Zijn de problemen wel zo tijdelijk van aard als wij denken? Zijn er ergens verplichtingen, risico's of schulden die niet op de balans te zien zijn, zoals bijvoorbeeld die van slechte producten, problemen in het productieproces of dergelijke? Daarnaast kunnen deze aandelen ook jarenlang goedkoop blijven. Niet alleen moet je als belegger overtuigd zijn om deze aandelen te houden, maar elke extra periode dat het langer duurt voordat de markt de waarde erkent, die periode weegt op je rendement. Laat ons tot een conclusie komen van deze verschillende verhalen. Beleggen in small caps, familiebedrijven en value aandelen vereist een goed begrip van de unieke kenmerken van elk van deze segmenten en wat de betere rendementen binnen deze segmenten drijft. Het combineren van deze factoren is dan ook geen instant recept voor succes. Want niet alleen kunnen de positieve factoren elkaar versterken, ook de negatieve factoren doen dat, wat kan leiden tot zeer zwakke beursprestaties. Succes in deze segmenten van de markt bereik je door zorgvuldig onderzoek, voldoende, maar niet te veel diversificatie en een lange termijn beleggingshorizon. De aantrekkingskracht van de hogere rendementen van deze factoren is groot, maar een succesvolle uitvoering vereist een balans tussen optimisme en voorzichtigheid. En dan is er natuurlijk nog de kwaliteitsfactor om toe te voegen. We zagen in deze studies dat geen van deze factoren altijd zorgt voor een outperformance, maar vooral in bepaalde periodes. Als we dan weten dat er sinds 2009 groei en meer bepaald grote groeibedrijven hebben gedomineerd, dan durf ik te veronderstellen dat het tij zal keren en dat kleinere value-aandelen mogelijk aan een keerpunt staan en de dominantie in rendement kunnen overnemen voor de komende jaren. Dat is mijn voorzichtig optimistische veronderstelling. En daarmee sluit ik deze toch wel interessante tekst van Sam af. Een persoonlijke noot daarbij, ondanks het feit dat wij grote believers zijn in kleine, familiale, ondergewaardeerde bedrijven, denk ik wel dat Sam erin geslaagd is om een zeer genuanceerd beeld met pro's en contrast te schetsen en de verschillende studies op een neutrale wijze te gaan beoordelen. En ik sluit me natuurlijk aan bij zijn voorzichtige, optimistische, afsluitende noot, zeggende dat wij toch wel na zoveel jaren van underperformance mogen gaan stilletjes aanrekenen op een herontdekking van deze verschillende deelgroepen van de aandelenmarkt. Wij horen u zeker terug een volgende keer met een volgende podcast. Tot later.